Muziek van Duncan Lawrence. Oh. Skyboy. Hey, de Oogochtendshow. Het is 8 over 8.
Het nieuws uit Groningen.
Mooie tijd.
Zeker, maar een prima tijd voor het Noord-Nederlands Orkest. Dat komt namelijk 6 en 7 april naar de Oosterpoort met de Matthäus-Passion.
Ja, het is binnenkort Pasen, dat lijkt me duidelijk. En dat betekent dat het klassieke stuk de Matthäus-Passion overal in het land wordt opgevoerd door verschillende orkesten. Ook dit jaar komt het Noord-Nederlands Orkest met een eigenzinnige uitvoering van dit bekende meesterwerk van Bach. En daarom hebben we Jan-Willem de Vriend aan de telefoon. Hij is namelijk de dirigent. Goedemorgen, Jan-Willem.
Ja, goedemorgen.
Voor de mensen die het nog niet kennen, een korte inleiding. Waar gaat de Matthäus Passion over?
Nou, wie kent het niet, maar ja, een Matthäus Passion is het verhaal van Matthäus, zoals het in het Evangelie van Matthäus is opgeschreven, op muziek gezet door Johann Sebastian Bach. En dat is op zich wel bijzonder, maar misschien nog niet bijzonder genoeg. Bach die heeft het gedaan door middel van 2 koren en 2 orkesten te gebruiken, waardoor je het verhaal eigenlijk uitgebeeld krijgt van een groep van gelovigen en ongelovigen. Mm-hmm. Of in de symboliek van de 18e eeuw van de bestendigheid en de onbestendigheid. En je kan dus als luisteraar kan je eigenlijk steeds invoelen, aan de ene kant soms met de gelovigen, dat je denkt van, maar hoe kunnen die mensen zo stom zijn om niet te geloven of niet te zien wat ik zie. Ja. Aan de andere kant kan je ook soms hebben de mensen die juist niet geloven, of misschien de onbestendigheid dat die dingen doen, dat je denkt van ja, dat zou ik misschien eigenlijk ook wel doen in zo'n situatie. En dat maakt de Matthäus-Passion van Bach wel echt een van de meest unieke muziekstukken überhaupt ooit geschreven.
Ja, want is dat het één... ga verder.
Ja. Nou, ik denk wel eens, we zijn aan het repeteren en we hadden met een paar mensen over. Er zijn een paar wonderen in de wereld, zoals de piramides of de Mona Lisa, zoals je dat hebt. En misschien behoort de Matthäus-Passion van Bach wel tot een van de muzikale wonderen die er ooit zijn gecomponeerd.
Nou, dat zou ook goed kunnen natuurlijk. Het hoeft niet per se altijd fysiek aanraakbaar te zijn natuurlijk. Dat zou best wel een van de mooie wereldstukken kunnen worden. Maar is dat het enige unieke aan het meesterwerk of het unieke?
Het gaat veel verder. Het heeft de symboliek die erin zit en de manier waarop Bach daarmee de tekst behandelt. Mm-hmm. Dat is echt wereld. Dat is dus ongekend. Zo, van zo'n ongelooflijk hoog niveau. Dat gaat van... laten we het zo zeggen. Als je iemand sterft... Hè, er zijn 65 nummers, dus ik kan 65 voorbeelden geven. Maar ik neem er eens eentje. Op een gegeven moment is Christus gestorven. En iedereen in onze omgeving heeft natuurlijk wel eens meegemaakt dat een dierbare van je gestorven is. Mm-hmm. En het gevoel wat je daarbij hebt is eigenlijk alsof de bodem onder je voeten weggehaald is. Hè, alsof je geen houvast meer hebt. Mm-hmm. En het is ongelooflijk hoe Bach bijvoorbeeld dat dan beschrijft, dat er ook geen bas meer is. Dus dat je als het ware geen aarde meer hebt. Er is geen muziekstuk. Ik luisterde net nog toen even op de radio, voordat je mij had, en dan hoor je daar zo'n hele duidelijke bas en een zware, eigenlijk de zwaartekracht in de muziek, kan je wel zeggen, hè, de bas. Ja. En die heeft Bach daar weggehaald. En dat is de eerste keer in de muziekgeschiedenis dat het voor is gekomen. En daarna hebben een paar mensen het wel eens geïmiteerd, maar de laatste 50 jaar heb ik het nooit meer voorbij horen komen in enig ander muziekstuk. En dat is zo'n onwaarschijnlijk mooi moment, zoals hij dat dan weer in de Matthäus-Passion doet. Nou, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van wat die Matthäus-Passion zo uniek maakt.
Ja, en hoe zorg je er dan, want dat is dan ook heel moeilijk voor jullie, hoe zorg je er als orkest dan voor dat die uitvoering van het stuk zo verrassend blijft?
Dat is het goede met... Ik vergeleek het net met de Mona Lisa of de piramide van Cheops, of noem een andere, als je de David ziet in Florence of zo. Echte meesterwerken, de echte top, daar raak je nooit op uitgekeken, nooit uitgeluisterd. Daar ontdek je iedere keer weer wat nieuws. En daarom kwam ik ook op deze vergelijking, omdat wij gisteren toen we aan het repeteren waren met enkele mensen van het orkest, zeiden van ja, eigenlijk deze discussie hadden, wat is nu toch dat we het weer spelen en weer doen en we allemaal het gevoel hebben van, jongen, ik hoor weer nieuwe dingen. Ja. Het zijn weer andere momenten die ik weer mooier vind als vorig jaar, of die ik vorig jaar misschien gemist heb en nu weer wel hoor. dat is echt ongelooflijk.
Ja, en want dat is eigenlijk een beetje een mooie inspeling op de volgende vraag. Want waarom is het dan inderdaad dat in Nederland deze zo vaak opgevoerd wordt, terwijl dat elders niet gebeurt? Lijkt me dat dit toch wel een van de redenen kan zijn dan.
Hij wordt wel. Ja, het is wel zo dat heel veel landen in Europa hebben hun hit, zullen we maar zeggen. Ja. Als je in Engeland bent, daar wordt de Messiah van Händel overal gespeeld. Je kan het niet zo gek noemen. Als je in Duitsland bent en je bent rond Kerstmis, dat Wijnaarsoratorium. Het kan niet klein genoeg zijn, de kerk, maar daar wordt een Wijnaarsoratorium gedaan. In Nederland heeft het misschien te maken, het is misschien een beetje een raar verhaal, maar je had een componist, zeker een Felix Mendelssohn.
Ja.
En die had, zou je tegenwoordig zeggen, een burn-out. Dat was 150 jaar geleden.
Yes.
180 jaar geleden alweer. En die zat in Scheveningen. Die kwam van Leipzig en die ging in Scheveningen om daar een beetje van de zee te genieten, een beetje te schilderen, een beetje te schrijven, componeren ook. Toen waren die Hagenezen, die hadden zoiets van, is die Mendelssohn hier? Die hadden één ongelooflijk talent hier in Nederland. Dat was een zekere Johannes Verhulst. Nou, ik zal het kort proberen te vertellen. In ieder geval, ze zeiden, jij moet bij Mendelssohn gaan studeren. Mendelssohn zei later, een jaar later, kom maar bij mij in Leipzig.
Ja.
En Mendelssohn was de eerste die de Matthäuspersoon ontdekte. Want die was al bijna 100 jaar niet meer uitgevoerd. En hij ontdekte het. En Verhulst had dat gezien. Dus wat deed hij toen hij terugkwam in Nederland? Hij nam die Matthäuspersoon onder andere mee en liet dat aan het Nederlandse publiek horen. Dat werd later een traditie bij het Concertgebouworkest met Willem Mellenberg. Die begon daarmee rond de eeuwwisseling dat ieder jaar te doen. En daarmee was eigenlijk een traditie geboren vanuit het Concertgebouw die over heel Nederland ging en die te maken had met een vakantie in Scheveningen van een Duitse componist.
Ja, want ik had gelezen dat Mendelssohn inderdaad de eerste was die hem na de dood van Bach heeft uitgevoerd weer. Dus dat kende ik inderdaad. Maar zo'n mooie traditie is. Hebben de Groningers nog geluk? Zijn er nog kaarten te verkrijgen?
Ik denk het wel. We zijn nu nog een week ervoor, dus ik zou het gewoon nu doen.
Ja.
En met het Noord-Nederlands Orkest maak je wel echt wat mee. Dat merk ik nu als dirigent ook weer. Het is een ongelooflijk orkest.
Nou, dan hoop ik dat veel mensen er nog werk van gaan maken. Ik kan wel uitgaan van het feit dat jij op het rostrum gaat staan.
Ik sta op de bok. Ja, daar kan je van uitgaan.
Ja, dan wens ik alvast een hele mooie uitvoering. En ik hoop dat de traditie dan ook nog lang voortgezet mag worden van dit bijzondere werk.
Dankjewel en nog een hele mooie dag.
Hetzelfde en bedankt voor het interview.
Ja, tot ziens.